Wij staan stil bij de wet van de rode koe. En we richten ons bijzonder op het 12e vers. Op de derde dag zal hij zich daarmee ontzondigen. Zo zal hij op de zevende dag rein zijn. Maar indien hij zich op de derde dag niet ontzondigt, zal hij op de zevende dag ook niet rein zijn. Gemeente, u zult misschien wel denken, wat moeten we eigenlijk met zo'n rode koe? Wat moeten we daar nou eigenlijk mee, wij? Wij onderhouden toch die ceremonieën niet meer. Waarom moet daar dan nog over gepreekt worden? En waarom staat dat sowieso nog in Gods woord? Waarom heeft de Heere God dat nou niet uitgehaald? En onze geschoonde Bijbel gegeven, zouden we zeggen. Waarin al die oude inzettingen, al die ceremonieën, die toch allemaal afgeschaft, vervuld zijn. Waarin die allemaal niet meer staan. Waarom heeft God ons niet een wat kortere Bijbel gegeven? Met al die ceremonieën eruit. Nou gemeente, dat is simpelweg hierom. Omdat we juist uit die oude ceremonieën zoveel kunnen leren. Kunnen leren over wie wij zijn. En over wie God is. En niet in de laatste plaats ook over wie Christus is. Op wie al die ceremonieën zijn uitgelopen. Die ze alle heeft vervuld. Want alles wat die ceremonieën bedoelen. Het wezen daarvan is in hem. Dat zagen we de vorige keer al, vorige week al. Bij het jubeljaar. Een hele andere ceremonie. Maar daar zagen we het ook, hè. Het jaar van, het welbehagen des Heren is aangebroken, daar leven wij in. Het jubeljaar is thans aan de gang. En we hopen dat vanmorgen u ook te laten zien uit deze wet van de rode vaars vandaan, de rode koe. Een vaars. Ja, dat is een vrouwelijk jong rund. Een var is in de Bijbel een stier, een mannelijk rund, een var, een jong mannelijk rund, wordt in de Bijbel een var genoemd. Dat woord bent u ongetwijfeld in de Statenvertaling meerdere keren tegengekomen, als u tenminste trouw in uw Bijbel leest. Maar een vaars is een vrouwelijk jong dier. En uit de algemene middelen, zullen we maar even zeggen, uit het volk vandaan moest zo'n rode vaars geleverd worden, want daar moest iets mee gaan gebeuren. Wat, dat zullen we zo dadelijk al zien. Maar die moest geleverd worden, want die was voor het hele volk. Niet slechts voor een individu, of voor een groep in het volk, niet alleen voor de priesters of zo, nee. Die vaas, die rode vaas, die kwam ten nut voor het hele volk. He, men zal die dus uit het midden van het volk brengen. Waarom moest het dan een rode vaas zijn? Ja, zult u misschien denken, dat zal wel met de kleur van rood met bloed te maken hebben. Dat zal zeker wel zo zijn. Maar nee, gemeente, dat is toch een beetje te kort door de bocht. Ook het bloed van een zwart rund is rood, zou ik zeggen. He, dat is ook rood. Dus dat gaat niet op. Die vlieger gaat niet op. Rood vee, en dat weet ik ook nog vanuit mijn jonge jaren, en ik ben van boerenafkomst, rood vee geldt als waardevoller dan zwart vee. Dat was in mijn jonge jaren. Hoe het nu op het moment is, dat weet ik niet. Ik zit niet meer in het boerenbedrijf, maar bij ons vroeger thuis, rood vee was beter, sterker dan, waardevoller dan zwart vee. Zo was het toen ter tijd in ieder geval wel. En ik denk in de oudheid niet anders. Het beste van het beste moet het zijn. Dus een rode vaas. En volkomen natuurlijk. Er mocht niks aan mankeren. Dat was met het offervee ook altijd zo. Er mocht niks aan mankeren. Je bracht niet iets wat kreupel was of zo. Of blind. Het moest gaaf zijn. Volkomen. Niet volkomen rood. Dat staat er niet. Volkomen rood, zodat er niet een wit vletje aan mocht zitten. Dat staat er niet. Nee, het moest rood zijn. En tegelijkertijd geen gebrek daaraan. Dat staat er ook met nadruk bij. Geen gebrek eraan. Dat is de betekenis van dat woord volkomen. En het mocht zelfs niet onder een juk zijn geweest nog. Want daar slijt het van, het beest. Dat tast het dier aan als het onder het juk is gegaan. Het moest dus echt punt en punt gaaf zijn nog. He, dat waar geen juk op geweest is, dat doet me even denken aan die ezelin waarop de Heere Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Waarop nog nooit iemand gezeten heeft. En ook aan het graf waarin de Heer Jezus gelegd is. Waarin nog nooit iemand had gelegen. Kijk, dat volkomene. Dat volkomene. Daar komt het op aan. Dat is eigenlijk al een preek op zich. Ik ga nog geen amen zeggen hoor. Ik wil u vanmorgen niet verrassen met een heel vroeg amen. Maar het is eigenlijk al een preek op zich. Het moet volkomen zijn. Wil het iets kunnen uitwerken voor God, dan zal het volkomen moeten zijn. Zoals onze dierbare heiland volkomen was. Deze vaas, die heeft een zeer unieke betekenis. U denkt misschien het zal wel gewoon een offerdier zijn. Nee dus. Het ligt wel voor de hand om dat te denken. Maar het is niet zo. U kunt dat alleen al daaraan zien. Dat er geen altaar aan te pas komt. Het woord altaar vindt u in het hele hoofdstuk niet terug. Komt er niet aan de pas. En bovendien staat deze wet ook niet bij de offerwetten in het boek Leviticus. Daar heb je de offerwetten. Het begin van Leviticus. Maar daar staat dit niet bij. Dit staat op een aparte plaats in nummer 19. Zomaar tussen de geschiedenissen uit de woestijnreis in. En deze rode koe, die kwam dus ook helemaal niet in het voorhof van de tempel of zo. Dus ook niet bij het altaar. Nee, die rode koe, als die door het volk geleverd werd, moest die door Eleazar, de zoon van Aaron, buiten de legerplaats worden gevoerd. Buiten de legerplaats. Ja, daar gaat ons weer een lampje branden, als het goed is. Dat is ook met het zoenoffer op de grote verzoendag zo, hè? Buiten de legerplaats. Daar loopt een lijn naar Christus, die ook buiten de legerplaats heeft geleden. Laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats zijn smaaltijd dragende, zegt de schrift. Buiten de legerplaats. Die lijn loopt er vanaf de grote verzoendag naar Christus. Die lijn loopt er ook van de wet van de rode koe naar Christus. Hij moest buiten de legerplaats worden gevoerd. Aaron, nee, Aaron deed dat niet. Waarom deed Aaron dat dan niet? De hoge priester. Nou, gemeente, dat is heel simpel. Dat mocht Aaron niet doen, want je werd er onrein van. Er staat ook van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester. Er staat ook dat hij zijn klederen moest wassen en onrein zijn tot aan de avond. Ja, hij werd er onrein van. En de hoge priester, die mocht zich niet met iets onreins inlaten. Dat mocht de hoge priester niet doen. De hoge priester mocht zo min mogelijk verontreinigd worden. Die moest daar echt op letten. Want hij moest voortdurend naderen voor het aangezicht van de Heer, vooral ook op de grote verzoendag. En dan moest hij dus rein zijn, zo veel als mogelijk rein zijn van alle verontreiniging. Weer een les. We hebben een reine hoge priester nodig. Het is maar dat je het weet. We hebben een reine hoge priester nodig. En Aaron mocht zich hiermee niet verontreinigen. Dat moest hij aan zijn zoon, aan Eleazar, overlaten. En ja, dan moest Eleazar, die moest het bloed van die vark, een klein beetje ervan, een heel klein beetje ervan, die moest hij wel naar het heiligdom toedragen, dat wel. En hij moest dat bloed van die vark 7 maal brengen voor het aangezicht des Heren. Niet in het heilige, niet in het heilige der heiligen, daar kwam hij niet. Maar richting de tabernakel moest hij 7 maal van dat bloed sprengen. 7 maal, dat is een getal van volheid, dat begrijpt u wel. En sprengen, dat ziet u hier, is wel terdege een bijbelse handeling. Sprengen van dat bloed. 7 maal ging dat richting de tabernakel. Zo droeg hij die rode vaars, die droeg hij als het ware op aan de Heere. Dat is het enige wat in het heiligdom, bij het heiligdom plaatsvond. Hè? Dat sprengen van dat bloed. Want voor de rest, en dat is heel apart, dat is heel uitzonderlijk, dat is uniek. Voor de rest werd die vaars in zijn geheel verbrand. Niet door Eleazar, maar door een andere man die erbij was. Die hoefde geen priester te zijn. Iemand die daarbij stond, die daar misschien voor aangewezen was. En dan werd die vaars, die werd in zijn geheel verbrand, en dat wil zeggen met huid en haar. Zelfs de mest die in het dier zat, in de darmen van het dier zat, normaal bij een offer werd het dan altijd uitgespoeld. Maar dat gebeurde hier niet. Het ging allemaal mee in de brand. Alles verbrand. Zelfs het bloed, het overige van het bloed, een klein beetje werd gesprengd bij de tabernakel, maar het overige van het bloed werd ook allemaal mee verbrand. Dat is heel uitzonderlijk. Dit was dus een offer dat gans verteerd werd. Om het maar eens met een andere schriftplaats te zeggen. Gans verteerd werd. En aan wie denken we dan? Als het gaat om het offer dat gans verteerd werd. Aan wie denken we dan? We denken dan aan de Christus. Het offer dat gans verteerd werd. Op het kruishout. Van Golgotha. Verteerd onder de toren van God. Dit offerdier, oh nee, het offerdier is het niet. Dit dier, deze koe, deze rode koe. Die werd dus geheel, door die vertering werd geheel tot zonde gemaakt. Tot zonde gemaakt. He, Paulus zegt dat Christus tot zonde voor ons gemaakt is. Geheel verteerd onder al de toegerekende schuld van ons. En dan nog wat bijzonders. Als men die vaas aan het verbranden was, dan moest men in de brand, hè, dus in het vuur, met die vaas mee, moest men een paar dingen erbij voegen. Cederhout, want dat gold als reinigend in de oudheid. Cederhout. Er staat niet hoeveel cederhout, maar er moest wat cederhout bij. Hyssop. Reinigingsmiddel, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat, zal rein zijn en genezen, Psalm 51. Scharlaken, een dieprode stof, al waren uw zonden als scharlaken. Jesaja 1. 3 reinigingsstoffen moesten in dat vuur worden geworpen. Het moest 1 geheel worden met de as. 1 geheel worden met de as van die rode koe. Want ja, reinigingsmiddelen. Dit dier werd wel geheel tot zonde gemaakt. Maar juist zo, zal het straks tot ontzondiging, tot reinigmaking gaan dienen. Het moet tot zonde worden gemaakt, helemaal als, in zijn totaliteit, om straks tot reiniging, tot ontzondiging te kunnen gaan dienen. Daarom die reinigingsmiddelen die er in de brand van het vuur, die in de as werden opgenomen als het ware, mee werden verbrand met die rode koe. Want ja, waar diende die as nu eigenlijk dan voor? Die werd daar bewaard, buiten de legerplaats. Het was nog in de woestijn, hè? Israël was nog in de woestijn. Numeri, dat boek heet eigenlijk ook in het Hebreeuws, in de woestijn. Bamidbar, in de woestijn. Dat is Numeri. Nou, ze zijn nog in de woestijn. En buiten de legerplaats moest die as worden bewaard. Dat was waarschijnlijk wel in een fles of in een kruik. Ik weet niet ook hoeveel as dat zo'n koe oplevert. Dat durf ik niet te zeggen. Ik stel me ook voor dat na verloop van tijd, als die as op was, dat het dan opnieuw moest gebeuren. Hè? Dat er dan opnieuw een rode vaas zo moest worden behandeld. Want die as die mocht natuurlijk niet ontbreken. Hè? Op een gegeven moment waar afgaat en niet bijkomt, dat raakt op. En zo zal het met die rode vaas, die as, net zo zijn gegaan. Hè? Dat was telkens weer, was dat nodig, die as. En ja, dat raakt erop en dan zal het best een keer zijn herhaald. Dat staat hier niet bij. Er staat hier alleen maar wat er in de woestijn is gebeurd. En waar dient nou die as voor? Nou, tot ontzondiging, tot reinigmaking. En dat had je nodig. Als je als Israëliet met een dode in aanraking was geweest. Zeg dat er iemand bij jou in huis gestorven was. Of jij was in een huis gekomen waarin iemand lag die gestorven was. Je kwam daar misschien wel om te helpen. Dat zou kunnen. Als buur of zo. Of als klaagvrouw. Dat had je in Israël ook, hè? Klaagvrouw. Of je had iemand aangetroffen op het veld, wordt ook allemaal genoemd in dit hoofdstuk. Je had iemand aangetroffen in het veld. En je moest de helpende hand bieden, hè? Die doden kun je daar niet laten liggen. Voor het gedierte des velds en voor het gevogelte des hemels. Dat kan niet. Hè? Die moet geborgen worden. Als die daar dood op het veld ligt. Of je hebt per ongeluk bij het werk, heb je een graf aangeroerd en beenderen aangetroffen. Daar ben je mee in contact geweest. Ja, dan werd je daardoor onrein. Zelfs de hele tent waarin iemand was die stierf, werd onrein. Al de voorwerpen die in die tent stonden, onrein. Behalve staat er wanneer ze toegedekt waren. Als ze toegedekt waren, dan waren ze kennelijk genoeg voor de onreinheid afgeschud. Maar stonden ze open en bloot zo in de tent, dan was alles daar onrein door het contact. Met de dood. Dat was ook zo als je bijvoorbeeld een onrein dier, een dood dier, dit hoeft niet een onrein dier te zijn, maar een dood dier had aangeraakt. Dan werd je ook onrein. Als je een dood dier had aangeraakt, rein of onrein, een onrein dier of een rein dier, maakt niet uit. Als je een dood dier had aangeraakt, dan werd je ook onrein. Maar, en dan komt het, dan was je alleen maar onrein tot aan de avond. Je klederen met water wassen, je was onrein tot aan de avond. Het is 1 dagje. 1 dagje onrein. Was je dan. Maar hier staat, en dat is een geduchte les. Als je een dood mens, als je daarbij geweest bent, Dat hoef ik nog niet eens aangeraakt te hebben. Als je erbij geweest bent. Dan ben je 7 dagen onrein. 7 dagen. Als de mens is, dan ben je 7 dagen onrein. Ja, waarom zou dat nou zijn? Ja, omdat het een mens is natuurlijk, zullen we zeggen. Omdat het een mens is en een mens is meer dan een dier. Dat is ongetwijfeld waar. Maar daar zit zeker ook deze gedachte achter. De mens is de oorzaak van de dood. Dat de dieren sterven is onze schuld, hè. Daar zijn wij de oorzaak van. De mens is de oorzaak van de dood. En zijn onreinheid, die telt dus, zijn dood, zijn onreinheid, die telt dus des te meer. In die 7 dagen dat je onrein was, omdat je dus bij een dode was geweest, hoeft hem niet eens aangeraakt te hebben. Bij een dode geweest, die 7 dagen, als jij dan iemand anders aanraakte, werd hij ook onrein. 1 dag. Die werd dan 1 dag onrein tot aan de avond. Maar ieder die met jou dan in contact kwam, in aanraking kwam, gedurende die 7 dagen, die werd door jou 1 dag onrein gemaakt. Zo sterk was dat. Zo sterk. En alleen bij het dode lichaam van een mens. Want de mens is de bron. De bron. De oorzaak. Van de dood. En onrein, dat wil zeggen ongeschikt voor de omgang met God. Als je onrein was, dan bezoedelde je zelfs de tabernakel, ook al kwam je er niet. Want de tabernakel staat in het midden van de kinderen Israëls. En wie onrein is in het leger, in Israël, en ook onrein blijft, die niet op zich laat ontzondigen, die je niet zou laten ontzondigen, de 3e en de 7e dag zullen we zo dadelijk zien, dan bezoedel je de tabernakel. En later de tempel die in het midden van het volk Israël stond. En dat was een ernstige zaak. Dat heeft alles te maken, gemeente, met het feit dat God geen gemeenschap met de dood kan hebben. Aangezien de dood een vrucht is, een loon op de zonde. Zo mogen bijvoorbeeld de hoge priester, Aaron en ook de hoge priesters na hem, die mochten zelfs niet op de begrafenis komen van hun vrouw, van hun kinderen, van hun vader, van hun moeder, mocht de hoge priester niet komen. Dat is wat. Dat was met het ambt gegeven. Ja, het ambt legt ook wel eens lasten op. En dat is de hoge priester ervan gewaar geworden. Want niet in de nabijheid van de dood. Niet in de nabijheid van de dood. Helemaal niet. Helemaal niet. Het is niet alleen een ontzondigingsrite na afloop. Nee, hij mocht er gewoon eenvoudigweg niet eens zijn. Het heeft alles te maken met het feit dat God geen God is van de dood, maar hij is God van het leven. De Heere heeft ons bedoeld om te leven nadat de dood gekomen is. Dat is een oorzaak. En de dood is een vijand, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, zegt Paulus dan. Hij mag wel roepen, dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning? Maar hij zegt wel, die laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Omdat de bezoldiging van de zonde de dood is. En daar werd Israël, het oude volk, die ceremonieën, beste mensen, waren allemaal maar geen poppenkast en tijdverdrijf. En om dat volk een beetje bezig te houden of zo. Geen sprake van. Daar zitten diepe lessen in. Diepe leringen in. En een aantal hebben we er al gezien. Nou, hier heb je er nog één. Dat de dood geen vriend is. Dat de dood verontreinigt. Juist de dood van een mens. Die in het bijzonder. Omdat de mens daar dezelfde oorzaak van is. Tegenwoordig lijkt wel eens alsof de dood een vriend is die je te hulp kunt roepen. Hè? Als je het zat bent, als het leven niet meer zo ziet zitten, dan neem je toch een slokje. Of een pilletje. geloof nog niet algemeen zo, maar toch, je hoort het steeds meer. En heel veel mensen denken er ook zo over, dat moet kunnen, dat moet kunnen. Je bepaalt dat zelf, hè. Nou, de dood is dan een soort vriend, hè, want je bent het leven zat. En nou, dan verlost de dood je uit je lijden, zullen we maar even zeggen. En wat ik ook zie, ook in kerkelijke kring, dat is dat rouw geen rouw meer is. Wie beseft nou eigenlijk nog bij een begrafenis dat het iets met de zonde te maken heeft? En dat het loon is op de zonde. Wie beseft dat nou eigenlijk nog? Is er eigenlijk nog wel, ja, rouw? Er is wel eens wat verdriet en wat traantjes om het verlies van een geliefde. Dat is er wel, dat is menselijk gevoel. Maar is er nou nog wel eens wezenlijk besef van wat de dood inhoudt? Dat de dood ook voor God verschijnen is. Ja, dat denken de meesten helemaal aan niet aan. Maar dat met de zonde te maken heeft. Je leest tegenwoordig in rouwadvertenties, ook vaak, ook op Urkel, dat men spreekt over een, als het dan gaat om de kerkdienst die bij een, de aanspraak die gehouden wordt bij de begrafenis, dan is het een dankdienst voor het leven. Een dankdienst voor het leven van die of die. Nou, ik begrijp best wat ze bedoelen, hoor. Je mag ook dankbaar zijn voor het leven van iemand, voor wat die betekend heeft. Zo ben ik ook dankbaar, Gode dankbaar, voor mijn broeder die heden nacht overleden is. Daar ben ik Gode meer dan dankbaar voor. Want we hebben een innige, diepe vriendschap gehad. En hij heeft veel voor mij betekend en ik voor hem. Daar ben je dan dankbaar voor. Maar er is toch ook rouw. Je hart knijpt zich toch ook samen. Als er iemand overlijdt. Ik moet aan Stefanus denken. Hè? Nou, Stefanus die ging echt wel goed heen. Hè? Dat weet u wel. Hè? Zijn aangezicht blonk als een engel. En hij zag de Heer Jezus staande ter rechterhand Gods om zijn ziel in ontvangst te nemen. Hij ging echt wel goed heen, maar ze maakten wel een grote rouw over hem, hè, in Jeruzalem. Een grote rouw staat er. Een grote. Want ze konden hem eigenlijk ook niet missen. En ze beseften ook wel dat de dood niet een vriend is. Hè. De dood is niet een vriend. De dood is en blijft een vijand. Hij is wel door Christus ontmaskerd, dat wel. En dan mogen we met de apostel, als we in het geloof staan, roemen. Waar is uw prikkel? Waar is uw overwinning? Jazeker, dat mogen we wel roemen. Maar die dood zelf, nee, dat wordt nooit een vriend. Dat wordt nooit een vriend. Want de oorzaak van de dood is de zonde. En zo werd dat oude volk Israël daarmee vertrouwd gemaakt. Door deze ceremonie werden ze onderwezen in het feit dat de dood in de ogen van God onreinheid is. En dat God de dood nimmer heeft gewild. En de dood kan in de nabijheid van de God des levens dan ook niet bestaan. Zo werd Israël daarin onderwezen. En dat onderwijs, dat is nuttig en nodig, ook voor u en voor en nu is er dus reiniging nodig van die onreinheid. Er is ontzondiging nodig. Dat zijn de woorden die hier ook gebruikt worden. En daar was nou bestemd voor die as. Want als daar wat van nodig was, dan werd er buiten de lege plaats iets van gehaald. Van de as van die koe die tot zonde was gemaakt, hè, die geheel verteerd was. Werd iets van die as genomen. En dat werd dan in levend water gedaan. Levend water is stromend water. Je moet geen brakwater hebben. Brakwater is vies. Stilstandwater wordt vies. Nee, het moest stromend levend water zijn. Er werd iets van die as in gedaan. En dan werd er een bundeltje hyssop genomen, hè, een kruid. Ontzondig mij met hyssop, daar heb je de hyssop weer. Hè, die zat ook al in de brand van de as. Maar ook hier speelt weer de hyssop nog een keer een rol. Ontzondig mij met hyssop. En dan moest die persoon die onrein geworden was, man of vrouw, ook zelfs de inboorling die in Israël verkeerde, het gold voor iedereen, die moest met dat water ontzonderd worden. Want die as die in dat water zit, was tot zonde gemaakt, die koe was tot zonde gemaakt, ik zei het al, om te kunnen reinigen. Zo moest ook Christus tot zonde gemaakt worden, om ons te kunnen reinigen, rechtvaardigen voor God. En dat die as van die koe echt tot zonde gemaakt werd, dat kunt u ook zien daaraan, dat als Eliazar die vaars naar buiten heeft gebracht en het bloed heeft gesprengd voor het aangezicht van de Heere, dat kleine beetje bloed, dan is hij onrein tot aan de avond. Hij die het geslacht heeft, onrein tot aan de avond. Hij die de as verzameld heeft, onrein tot aan de avond. En hij die de as ophaalt buiten het leger, om dat met water te mengen, ook alweer onrein tot aan de avond. Dan kunt u zeer duidelijk zien, hè, dat de onreinheid samengebald zat, de zonde zat samengebald in die as van die vergane vaars. En door datgene wat tot zonde gemaakt was, werd nu de onreine mens rein gemaakt. Dat bundeltje hyssop in dat water ging, dat water van de ontzondiging waar de as in gemengd zat. Dan werd er gesprengd, hè? Weer die Bijbelse handeling. Sprengen is echt een Bijbelse handeling. Dan werd er gesprengd tot ontzondiging om rein te maken. En dat was niet een mogelijkheid, dat was een verplichting. Ik bedoel, als je voor het laatst met die dode in contact was geweest, stel op de dag van zijn begrafenis of haar begrafenis, dan moest je tellen tot de derde dag. En op de derde dag, dan ging je ter ontzondiging. Dan ging je om dat water van de ontzondiging, die as die tot zonde was gemaakt, om die te ontvangen, ter reiniging. En op de zevende dag, 3 en 7 zijn ook een heel bijzondere getallen in de Bijbel. Hè? 3 is het getal van de goddelijke volmaaktheid, 7 is het getal van de volheid. De derde dag de eerste keer en op de zevende dag een tweede keer. En als er nog iemand was die dacht van ja, maar dat is me wel een beetje veel 2 keer... Ik sla die derde dag maar over. Of ik ga alleen maar die derde dag. Half rein is niet rein. Het is maar dat je het weet. Een beetje rein is niet rein. Dan geldt het niet. Dan ben je niet ontzondigd. Je zult de derde dag en de zevende dag nog een keer. Wie lui is en denkt van jou, 1 keer is ook wel genoeg. Wij mensen zijn gewoonlijk maar gemakzuchtige wezens. 1 keer is ook wel genoeg. Nou, er staat heel uitdrukkelijk hier in deze wet van de rode koe. Dan ben je dus niet rein geworden voor het aangezicht des Heren. En dus gemeente had je 2 keer naar die priester te gaan. En pas dan moest je ook nog wachten op de 7e dag tot aan de avond. En dan ook nog een keer je vlees met water baden en je klederen wassen, dan pas aan de avond van die 7e dag was je rein. Dat is dus geen kleinigheid. Geen kleinigheid. Zo werd het oude volk onderwezen aangaande het gewicht van die onreinheid en het gewicht ook van de dood. Het gewicht van de dood. Je moest gereinigd worden om in Israël te kunnen bestaan. En dan vraagt u zich misschien af, ja, maar wat heeft dat nou met de Heer Jezus te maken? Wordt er over die rode koe eigenlijk ook nog wel elders in de Bijbel gesproken? Weet iemand dat? Weet iemand dat? Waar er nog eens meer over die rode koe gesproken wordt? Ik heb het even voor u opgezocht. Dat is in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 9 vers 13. Daar staat, want indien het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe besprengende de onreine hen heiligt tot de reinheid van het vlees, en dan komt het, hoeveel te meer zal dan het bloed van Christus, die zichzelf door den eeuwige geest, Gode onstraffelijk heeft opgeofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus daar wordt de as van de jonge koe genoemd, naast andere offers, het bloed van stieren en bokken, de zondoffers, wordt hier speciaal ook genoemd, die as van de jonge koe, een duidelijke verwijzing naar nummer 19. En er staat, als nou die as van die rode koe al kracht had om de onreinheid van het lichaam weg te nemen, en die had ze, die kracht die verleende God eraan, om de onreinheid van het lichaam weg te nemen, dat had ze krachtens de inzetting van God. Hoeveel te meer, ziet u wel, hoeveel te meer hebben wij dat nu. In hem die zichzelf door de eeuwige geest onstraffelijk aan God heeft opgeofferd. En hij is in staat niet slechts ons lichaam te reinigen, zodat we lichamelijk weer rein werden en onder het volk konden verkeren, zoals de Israëliet dat deed met het water van de ontzondiging. Maar hij kan ook onze gewetens reinigen van dode werken, staat er. En dode werken, dat zijn natuurlijk zonden. Dat voelt u wel. Dode werken zijn zonden. Die horen bij het doodsbestaan van ons mensen. En ons geweten, ja, dat maakt door onze patent, hè, dat we zonde hebben gedaan. Dat doet ons geweten. Als het geweten gaat spreken, dan worden we schuldbewust. En dat is een goede zaak, hoor. Als ons geweten gaat spreken bij het licht van Gods woord. Als ons geweten gaat spreken, dan gaan de dode werken, die worden we dan ons bewust. En wat dan? Wat moet je dan, als je onrein bent? Wat moet je dan? Dan moet je ontzondigd worden. En als nou dat water van de ontzondiging, dat water van die rode koe, dat al kon doen, hè, met de as van de rode koe erin, als dat al kon doen wat de reinheid van het lichaam betreft, hoeveel te meer, zegt de apostel, zal dan Christus, die zichzelf zo onstraffelijk aan God heeft opgeofferd, ons geweten kunnen reinigen van die dode werken, van die zonden die we ons bewust zijn geworden. Hoeveel te meer zal hij ons hart en onze ziel kunnen reinigen. Maar het geweten, dat is het sprekende orgaan in ons binnenste. Dat zegt het fout, hè? Fout, hè? Foutje. Je hebt het fout gedaan. Je hebt gezondigd. Dat begint te bonzen en te kloppen en dat klaagt ons aan. Wat dan? Naar onze rode koe toe. Onze rode koe. En dat is de Heere Jezus Christus. Toch maar even goed, hè, dat dat allemaal in de Bijbel staat. Niet alleen in Hebreeën 9, want ja, hoe zouden we nou Hebreeën 9 kunnen begrijpen als we nummer 19 niet hadden? Zomaar wijs van de Heilige Geest, hè, dat hij dat heeft laten staan ook in onze Bijbel. En dat er niks van die oude inzettingen geschrapt is. Al hoeven wij ze zo niet meer na te leven. Ze zijn vervuld. En de vervulling is in Christus. Daar moeten wij de vervulling van de zaak zoeken. In Christus Jezus onze Heer. Daar ligt de vervulling ook van die ceremonie van de rode koe. En dan moet je heen. Ben je er al eens geweest? Is geweest? Eens geweest? En iedere keer weer, hè, als mijn geweten mij aanklaagt. Van dode werken. Dan moet ik daar naartoe om reiniging, om de levende God te dienen. Want God wil die dood niet, de zonde niet, de dood niet, dat wil God niet. Dat wil hij niet. Dan moeten we van, daar kun je niet meer blijven leven. Dat kan niet. Dat kon ook in Israël niet. Als je onrein geworden was van een dode, de derde dag, de zevende dag. En als je je niet liet reinigen, als je alleen maar op de derde of alleen maar op de zevende, of helemaal niet kwam opdagen, en je was toch onrein geworden, dan bezoedelde je de tabernakel des Heren, die in het midden van zijn volk was. Dan wekte je de toren van de Heren op en je zou uitgeroeid worden uit je volk. Dan zou de Heren wel verzorgen op de een of andere manier. Hij kreeg niet de doodstraf of zo, maar de Heren die gaf je geen plek meer in Israël. Je raakte je kwijt in feite. En hoe de Heer dat deed en hoe hij dat uitwerkte, dat staat er niet bij. Dat laten we allemaal aan de Heer over. Maar het staat er wel, hè. Je zou uitgeroeid worden uit het midden van je volk. En zo is het eigenlijk, gemeente, nog. Als je je niet telkens weer laat ontzondigen. Zo dikwijls als dat je geweten bewust is geworden van de zonde. En je blijft ermee voortleven. Je gaat misschien wel tegen je geweten in. Je legt je geweten het zwijgen op. Je blijft maar voortmodderen in dat kwaad. En die dode werken. Onrein ben je. Onrein ben je. Onrein. Doodsbestaanheid. Doodsbestaan. Daar kun je niet meer blijven leven. Dat gaat fout. Vroeg of laat. Als je daarin sterven moet. En daarmee de eeuwigheid tegemoet. Lieve mensen, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Je hebt geen plaats in het volk van God. Je hebt ook geen plaats in dat volk dat straks daar staat en met de palmtakken in de handen. En het lied van een lam in hun mond. Daar heb je geen plaats tussen als je geweten niet laat reinigen door die offeranden van dat onbestraffelijke godslam. De Heer Jezus Christus. De verzoening met God is geen mogelijkheid. Dat is een verplichting. De eis van het evangelie is dat je tot Christus gaat met je zonde. En als je dat niet doet, dan is dat ongehoorzaamheid. Er is gehoorzaamheid des geloofs en ongehoorzaamheid van het ongeloof. En met dat laatste ga je gewis verloren. Dat moet ik u aanzeggen. Ja, dat is gewoon zo. Dat staat ook in nummer 19. Dan heb je geen deel met het volk van God. Dan ga je zeker verloren. Je zult dus met dat kwade geweten, dat getuigt van je dode werken, van je zonde, dode werken. Zul je naar Christus toe moeten om van daaruit de levende God te gaan dienen. Van daaruit dus echt een leven te gaan leiden, een leven te gaan leiden. Die gang naar Jezus mag steeds maken. Voor het eerst. Of opnieuw. Want hij is onze rode koe, maar reinigt niet alleen het lichaam. Veel meer. Hij reinigt het geweten. Hij reinigt hart. En ziel. En ziet u, gemeente, wat nou nodig is? Nodig is. Bevel. Bevel. Dat moet. Ja, het mag ook, maar het moet ook. We zullen naar hem moeten. Wil het wel met ons zijn. Hij is onze rode, volkomen vaars. In wie geen gebrek is. Amen.